Goedemiddag nogmaals. Ik ben dankbaar dat we zo bij elkaar zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. En ik wil jullie vragen bij mij het woord van God te openen bij de brief van de Romeinen hoofdstuk 1. Ik wil een aantal versen lezen uit Romeinen 1, vanaf vers 16 tot 32. Deze boodschap die ik vanmiddag met jullie ga delen, die heb ik al een aantal maanden, misschien wel meer dan 3 maanden, 4 maanden op mijn hart om met jullie te delen. En ik ervaar dat vandaag voor mezelf de tijd rijp was om dat met jullie te delen. Vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hen immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werkelijke gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want wij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijze, zijn zij dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld wat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijs is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandige, trouweloze mensen, zonder een natuurlijke liefde, onverzoenlijk en onbarmhartig. Ze kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet allen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Tot zover. Een ernstig hoofdstuk. En we willen bijzonder stilstaan bij vers 25. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die de prijs is tot een eeuwigheid. Amen. De titel van de prediking deze middag is: God geeft inzicht in onze tijd. En tussen haakjes wil ik achter deze titel zetten het woord homoseksualiteit. Lieve broeders en zusters, dit hoofdstuk wat we net met elkaar gelezen hebben uit de Bijbel vraagt om een eerlijk standpunt. En de eerste vraag die ik u vanmiddag wil vragen is de volgende vraag. Hoe kijkt u naar de Bijbel? Want wij geloven dat de Bijbel is het woord van God. Onfeilbaar. Met een ander woord gezegd, kanonverklaard. De Bijbel is het geopenbaarde woord van God. Onder de inspiratie van de Heilige Geest is dit woord opgeschreven. En dat kunnen we teruglezen in 2 Petrus 1, vers 20 en 21. En we weten ook vanuit Johannes dat Christus zich openbaart als het woord. Jezus Christus is het woord. Als wij de Bijbel als woord van God loslaten, is eigenlijk ons geloof zijn fundament kwijt. Dan is ons geloof als een huis die rondzweeft in de ruimte en die door alle kanten wordt voortgedreven door de wind van de geest van deze eeuw. Als je Gods woord loslaat, ben je de meest beklagenswaardigste persoon op deze wereld. Maar als je het woord van God niet loslaat, ben je de meest verzekerde persoon van deze wereld. Houd het vast voor de prediking van deze middag. Want vers 18 zegt ons dat Gods toren wordt geopenbaard. Dus Gods toren wordt zichtbaar vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Elke vorm van onrecht. Maar want wat was nou zo het geval 2000 jaar geleden? Waarom zou Paulus dit 2000 jaar geleden opgeschreven hebben? Nou, weet je wat er nou aan de hand was? De mensen hebben de schepper van hemel en aarde ingerolen voor de schepping. Ze vereerden niet meer hun schepper, maar in plaats van dat ze hun schepper gingen vereren, gingen ze mensen vereren. Ze gingen vogels vereren. Ze gingen allerlei vormen van dieren vereren. Denk aan de gouden kalf, maar aan de arend. Zo waren er zoveel beelden. En daar maakten ze beelden voor. En daar knielden ze voor. Als we denken aan de stad Athene, die stond vol met beelden. Dat was een van de meest religieuze stad van de wereld. Ze hadden zelfs een altaar voor de onbekende God. En deze mensen dienden de afgoden waar 1 Korinthe 10 over zegt, dat zijn de demonen. Denk aan de keizercultus. Als je in die tijd niet boog voor de keizer, werd je vermoord. Maar denk aan de vele plaatselijke cultus in die tijd. Vanuit de Griekse mythologie waren er allerlei plaatselijke goden waar de mensen hun knieën voor bogen. En ze dachten dat ze wijs waren. Maar vanuit Gods oogpunt waren ze dwaas. Ze hadden en hebben de schepper van hemel en aarde ingerolen voor afgodsbeelden. Voor de schepping, voor hout en zilver, voor goud en brons, voor dieren en idolen. En dan zegt God tegen hen: iedereen kan weten, elk mens op deze aarde, alle 7 miljard mensen, en die ervoor geleefd hebben, die erna zullen komen. Ieder mens kan weten dat God de schepper bestaat. Ook al is God niet zichtbaar in wezen. Dat hebben we vandaag uit de zegen, of Exodus 33 ook meegekregen. Toch is God zichtbaar. God is zichtbaar uit zijn werken. En neem maar eens een voorbeeld. Als je in het voorjaar bij iemand langs de tuin rijdt, dan kan je daar een boom zien staan en dan weet je niet wat voor boom dat is. Maar als je er vandaag langs rijdt, dan zie je, hey, het is een appelboom. En weet je hoe dat komt? Omdat daar appels aan hangen. Die boom die brengt vruchten voort. En zo weet je dat die vruchtboom een appelboom is. Elk mens heeft een ingeschapen godskennis. En dat woont in ons geweten. En elk mens kan zien aan de natuur dat God bestaat. Men kan de werken zien van God. Er komt op de juiste tijden komt daar regen. Op de juiste tijd gaat de hele cyclus voort en krijgen wij eten. Er is voedsel. Er zijn vruchtbare tijden. Het brengt ons vreugde. Als we kijken naar die geweldige natuur, naar zijn schoonheid. Van de week op de zaak hadden wij een doos en in die doos zaten allemaal kersen, van die hele grote kersen. En ik hield hem zo op en ik zei tegen het team, look at this masterpiece, a masterpiece of creation. En, kijk eens naar deze kers. Het is een geweldige, hoe zeg je dat in Nederlands dan? Een geweldig kunstwerk. Het is een geweldig kunstwerk, gemaakt door God. En iedereen beaamde. Ja, wie kon dat nou bedenken? Nou, als je het nou eenvoudig hebt over een kers, kijk dan naar al die andere geweldige natuurelementen. Bomen, planten. Denk aan de krachten die vrijkomen bij wind. Denk aan de krachten die vrijkomen bij onweer. Denk aan de krachten die vrijkomen bij lawines. Denk eens aan de krachten en de energie daar vrijkomt. Denk aan de bergen. Denk, als je kijkt, sinds de schepping kunnen wij weten dat God werkelijk bestaat. Wauw. Eigenlijk mens. En dat zegt Gods woord ook. God heeft zich geopenbaard vanuit zijn werken. En de mens heeft het bevattingsvermogen om te erkennen dat God de schepper is. Dat God de schepper is van hemel en van aarde. Geen enkel mens is deze middag te verontschuldigen. Of je nu Jood bent, of je bent heiden. Of je nu bent opgevoed met de Bijbel, of je bent niet opgevoed met de Bijbel. U bent deze middag niet te verontschuldigen. Want van binnen weet elk mens dat er een God is. Elk mens. En omdat de mens de waarheid heeft vervangen voor de leugen. Omdat de mens de schepper heeft vervangen voor de schepping. Omdat de mens vandaag de dag zegt dat God niet bestaat. Het atheïsme. Omdat de mens vandaag de evolutietheorie hebben ontarmd. Omdat de mens vandaag de dag zich laat beïnvloeden door het humanisme. Omdat de mens gelooft in zichzelf. Omdat de mens heeft afstand genomen van God. Daarom heeft God zijn toren over de mensen uitgestort. Wat? Er staat overgegeven. God heeft vanuit zijn toren, God heeft de mensen overgegeven aan zichzelf. Om zichzelf te onteren onder elkaar. Dat is de realiteit. Als je God afwijst als schepper, als je God afwijst als de schepper van hemel en aarde, de straf die daarop volgt is dat God zichzelf terugtrekt. God trekt zichzelf terug. En de gevolgen die daarop volgen is de schuld van de mensheid. Als de waarheid zich terugtrekt, dan komt daar een ruimte vrij. Dan ontstaat daar een vacuüm. Maar die ruimte is gevuld met de leugen. Want de leugen is als een soort prairiehond die om de waarheid heen loopt. En als de waarheid zich terugtrekt, dan duikt hij erop en probeert hij dat gedeelte te bemachtigen en daar te gaan wonen. En dat zien we gebeuren in het Romeinse Rijk. Dat is wat we zien gebeuren. Op het moment dat God zich terugtrekt en God zich de mensen overgeeft aan zichzelf. Vrouwen verlaten de natuurlijke omgang met de man. En die vervangen het door een tegennatuurlijke omgang. De lesbische verhoudingen. Mannen verlaten de natuurlijke omgang met de vrouw. Ze ontbranden in wellust tegen elkaar en voor elkaar in homoseksuele activiteiten. En de Bijbel, dus dat doe ik niet, is de mening van de Bijbel, dit is de waarheid, Gods openbaart zich als de waarheid. De Bijbel legt een verband tussen Gods verlatenheid en homoseksuele en onreine activiteiten. Vers 29 en 30. Het woord van God zegt dat homoseksualiteit is een gevolg van het collectief verlaten van God. En in deze tijd is diezelfde lijn door te trekken. Al decennia's lang neemt het verlaten van God toe in Nederland, in West-Europa, ja, in alle delen van de wereld, op Afrika en Azië na. Kerken lopen leeg. Het humanisme neemt toe en verovert de kerken. De evolutietheorie is omarmd. De Bijbel moet weg uit het parlement. De Bijbel moet weg uit de scholen. De Bijbel moet weg uit de openbare ruimtes van de gemeenteraad en noem al die openbare ruimtes maar op in ons land. De moderne theologie is vervuld met humanisme. En de psychologie heeft ook een grote plaats veroverd in onze wijze van pastoraat geven. Zondes krijgen nieuwe namen en worden ziektes. Dus als iets een ziekte wordt gemaakt, dan kan je dat niet meer behandelen als zondelen. Maar dan moet je het behandelen als ziekte. De vrijzinnigheid is binnengedrongen. En vele kerkverbanden zijn ermee doorzeefd. En het woord moet tegenwoordig wetenschappelijk worden uitgelegd. En als dat niet meer kan, dan is het woord van God niet meer Gods woord. Dus de wetenschap is boven het woord verheven. Maar het probleem is dat de wetenschap tegen elkaar verdeeld is. Collectief is de natie Nederland. Collectief is de kerk van God de Schepper weggewandeld. En dat is de ernst van de boodschap deze middag. De mens is zelf weggelopen van God. God is niet weggegaan van de mens. Nee, de mensen zijn weggelopen en daarom trekt God zich terug. Romeinen 1 zegt daarom, vandaar dat God de mens heeft overgegeven aan verwerpelijk denken. Daarom heeft God de mensen overgegeven aan verwerpelijke daden. Daarom heeft God de mens overgegeven aan oneerbare hartstochten. Daarom heeft God de mensen overgegeven aan onreine zonden als homoseksualiteit. Dat is wat Gods woord ons openstaat. Want homoseksualiteit is een open verwerping van God. Dat is eigenlijk een openlijke verwerping van Gods scheppingorde. God heeft de man en de vrouw gemaakt. God heeft het huwelijk bedacht. God heeft de seksualiteit bedacht. En dat is natuurlijk. En God noemt dat natuurlijk. Maar homoseksualiteit is eigenlijk een openlijke verwerping van deze scheppingsorde. En God laat ons zien, als dat in je land of in de regio waar je woont of in het werelddeel, als dat in opkomst is, dan zegt God eigenlijk, jullie hebben collectief, dat is collectief, Jullie is het collectief. Jullie willen mij als schepper niet erkennen. Jullie willen mij niet eren. Dan zal zichtbaar worden door jullie gedrag. Dat jullie mij verlaten hebben. En dat is in daden, maar ook in acceptatie. Dus als je de daden niet doet, dan kan je het alsnog accepteren. Vers 32. Wie God heeft verlaten, heeft smart op smart te vrezen. Gods woord noemt homoseksualiteit tegennatuurlijk. Romeinen 1. Het is niet natuurlijk. Leviticus 18 wordt het genoemd een gruwel. Het is een gruwel voor Gods aangezicht. Het is schandelijk. Het is een zonde. En weet je wat zonde betekent? Je doel missen. Met voetbal, wat gebeurt er samen in de Premier League? Oké, nou heb ik de kinderen. Als je dan de bal misschiet, dan mis je het doel. Dat is wat zonde is. Je mist je doel. Dat is zonde. En God noemt het zonde. Dus je doel missen. Dus als je je overgeeft aan deze zonde, dan mis je het doel van je leven. Dan mis je het doel van je bestaan. Maar vandaag, wij leven in 2017. En Gods woord staat lijnrecht tegenover de wetten van Nederland. Gods woord staat lijnrecht tegen de wetten van de Europese Unie. En van Amerika. In ons land is homo-emancipatie normaal. Er zijn gelijke rechten. Denk aan het huwelijken. Mannen mogen met mannen trouwen, vrouwen met vrouwen. Ze mogen ook kinderen nemen. Op allerlei wijzen, zoals adopteren, noem al die andere dingen die daarbij komen, maar op. In vele kerken is homo-emancipatie aanvaard. En nou gewoon de vraag vanmiddag aan u en mij. Hoe moeten wij als christen hier nou mee omgaan? In 2017. Is dit een boek wat we in de prullenbak kunnen gooien en zeggen het is ouderwets? Of niet? Vele christenen ervaren heel die discussie rondom gender difference. Dat we eigenlijk gedwongen worden om het te accepteren. En dat dat voortkomt uit de minderheid. En de druk op christenen is groot. En daarom moeten we ook eerlijk zijn. En daarom heb ik er lang over nagedacht of ik deze boodschap zou geven deze middag. Maar ik geloof in deze tijd moeten we eerlijk zijn en moeten we ook relevant zijn. En moeten we ook durven nadenken over een onderwerp als dit, als gemeente. Kijk, ik zelf ben een groot voorstander van scheiding van kerk en staat. Maar ik ben geen voorstander van scheiding van geloof en maatschappij. De staat moet zich bezighouden met de staatsbelangen en met het besturen van het land. De kerk moet bezig zijn om klaargemaakt te worden om Jezus te ontmoeten. En ze moeten bezig zijn met de grote opdracht om mensen het evangelie uit te leggen. En dan moet het niet wederzijds inmenging zijn. Maar als je een gelovige bent, als je een kind van God bent, als je christen bent, dan ben je dat. Dat is je persoonlijkheid. Geloven doe je niet alleen thuis, maar geloven is een levensstijl. En als menselijk individu ben je een onderdeel van de maatschappij. Dus de maatschappij, je kan dat dus niet scheiden. Dat lukt niet. Als je christen bent, gelovig bent, ben je dat op je werk, dan ben je dat thuis, ben je dat in de gemeente, dan ben je dat in het openbare leven. Dus dat kan je niet scheiden. Maar ik ben dankbaar dat er in Nederland een scheiding is van kerk en staat. En voor ons als christenen is het geen optie om het woord van God als leidraad van ons leven los te laten. Is geen optie. Je zou het misschien wel willen, maar het is geen optie. Dus wij kunnen daarom in de gemeente niet tolereren welke vorm van seksuele onreinheid dan ook, wat buiten het huwelijk omgaat. En een huwelijk, daar zie je dat is een man en een vrouw die door God zijn samengebracht en die bij geboorte man of vrouw zijn. Maar de vraag, heel eenvoudig is. Ik heb 4 vragen hierop geschreven. Hoe moeten wij als christen omgaan met een maatschappij waar homo-emancipatie is geaccepteerd? Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Hoe moeten wij omgaan met broeders en zusters die worstelen met homoseksualiteit? Hoe moeten wij omgaan als onze zoon of onze dochter aangeeft te worstelen met homoseksualiteit? Dat zijn hele relevante vragen van deze tijd. Hoe moeten wij omgaan met iemand die openlijk homoseksualiteit praktiseert en verkondigt in je omgeving? Hoe moeten wij daar nou mee omgaan? Vandaag de dag, u, wedergeboren, kind van God, christen. En ik hoop dat ik een aantal principes mag geven om dat helder te stellen. En er zijn een aantal principes die je in acht moet nemen. Principe 1 is, en dat is de belangrijkste van allemaal. Wij moeten homoseksualiteit en alle andere vormen van seksualiteit, wat niet overeenstemt met de Bijbel, als zonde erkennen. Gods woord zegt dat het zonde is. Dus je moet het ook als zonde erkennen. En eigenlijk mijn bede vandaag is aan u allemaal, laat het woord van God niet los. Want je kan ook een mens niet helpen als je het woord van God loslaat. Niet helpen zoals God dat wil, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk hij ze wil helpen, maar niet zoals de Heer het wil. Punt 2. Kijk naar de mens zoals God naar de mens kijkt. Want bij God is er geen voorkeur. Hoofdstuk 2 vers 11 zegt dat, want er is geen aanzien des persoons bij God. God houdt van de mens. God houdt van elk mens. Al die miljarden mensen die nu leven, geleefd hebben nog en nog gaan leven, daar houdt God van. Maar God haat de zonde die de mens doet. Maar er is verlossing. Er is verlossing en hereniging mogelijk. Er is hereniging van relatie met God mogelijk als de mens zijn zonde erkent en beleidt. Er is geen relatieherstel mogelijk als de mens zijn zonde niet erkent, maar vasthoudt. Zoals een tas, als je een tas hebt, kan je soms vasthouden. Zo stevig vasthouden. Als de mens de zonde vasthoudt en daar krachtig vasthoudt, dan kan de relatie met God niet hersteld worden. Dat is punt 2. Kijk naar de mens zoals God naar de mens kijkt. God geeft ons de opdracht, dat is punt 3, om de mens lief te hebben. Dus wij hebben de opdracht om vriendelijk te zijn. Om barmhartig te zijn. Zonder aanzien des persoon. Of je nou multimiljonair bent of zwerver. God vraagt ons om elk mens lief te hebben. Of je man bent of vrouw. God vraagt om lief te hebben, om vriendelijk te zijn, barmhartig te zijn, om gastvrij te zijn. Of je nou gelooft dat je homoseksueel bent of hetero. God vraagt om lief te hebben. Maar dat betekent niet dat je de mens met zijn zonde accepteert. Dus liefhebben wil niet zeggen dat je accepteert wat de ander doet. De zonde. Maar je mag je zeker niet verheffen boven wie dan ook. Je mag je niet verheffen. Dus iets, een zonde, zeg maar, wat wij noemen dat zonde, iets van iemand niet aanvaarden, is niet hetzelfde dat je je verheft. Dat is een misvatting. Wij mogen dingen, zondes van mensen, die hoeven wij niet te aanvaarden. En als je dan denkt van, oké, ik heb hem of haar niet aanvaard, dus ik heb mij verheft. Nee, dat is geen verheffen. Dat is een misvatting. Okay. Wij veroordelen niemand. Want God is degene die beslist wat goed en kwaad is. Maar er is wel een verschil tussen iemand in de maatschappij of een broeder of een zuster of een familielid. Dus zomaar iemand in de maatschappij die je in je werkkring of in je reizen, die je tegenkomt op vakantie. Er is een verschil tussen de familieband, broertjes, zusjes, maar ook in de geestelijke familieband, broeders, zusters. Kijk, keuzes hebben nou eenmaal consequenties. Het leven is vol keuzes. Welke keuze je ook maakt in het leven, elke keuze heeft een consequentie. En dat geldt ook voor relaties. Dat is onderdeel van het leven. Punt 5. Er is sinds de jaren 60 veel onderzoek gedaan of homoseksualiteit een geaardheid is of een gerichtheid. Er zijn duizenden onderzoeks gedaan en ik heb me er zelf redelijk ingelezen de afgelopen jaren. Maar wat is een geaardheid? Nou, geaardheid wordt eigenlijk gezegd, je bent geboren met je homoseksuele gevoelens. Dus er wordt vanuit gegaan dat dat biologisch is. Dat dat genetisch bepaald is. Een gerichtheid is dat je homoseksuele gevoelens ontwikkeld hebt. Onder invloed van de maatschappij. Onder invloed van je leefomgeving. Onder invloed van gebeurtenissen. Denk aan trauma's. Onder invloed van de vorming van je karakter. Maar denk bijvoorbeeld als het gaat onder invloed van je leefomgeving aan relatie met je vader en met je moeder. Denk aan scheidingen. Denk aan emotionele en lichamelijk misbruik. Denk aan allerlei omstandigheden die in de relatiesfeer kunnen gebeuren en gerichtheid. Nou, wetenschappers zijn verdeeld over dit onderwerp. En op dit moment, de ene zegt van wel, de ander zegt van maar er is eigenlijk geen genetisch bewijs dat het een geaardheid is. Dus wij geloven dat homoseksualiteit een gerichtheid is. Je bent erop gericht geraakt of je bent er zich jezelf op gaan richten. Dat is punt 5. Punt 6. God beoordeelt homoseksualiteit als zonde. Kijk, in potentie woont homoseksualiteit in onze zondige natuur. Want van nature zijn we alle zondaren, zegt de schrift, Romeinen 3 vers 10. Dus in potentie woont dat ook. Maar het is tegennatuurlijk. Kijk, en God beoordeelt ons ook niet naar onze geaardheid. Maar God beoordeelt ons naar ons wezen, naar ons zijn. Je bent een man of je bent een vrouw. Daar beoordeelt God ons op. En deze punten moet je vasthouden als je over deze onderwerpen nadenkt als christen. En dan komen we bij punt 8. Niet punt 7, maar punt 8. Die heb ik niet. Maar dat is eigenlijk het hoofdstukje pastoraal. Lieve broeders en zusters, wij moeten begrip hebben voor onze broeders en zusters die worstelen met homoseksualiteit. Misschien is er wel op dit moment iemand hier in ons midden die hiermee worstelt. Dat is heel goed mogelijk. En omdat het tegennatuurlijk is, en Gods woord zegt dat dat zonde is, ontstaat er binnen vaak bij deze broeders en zusters en bij deze kinderen diepe innerlijke conflicten. En als wij daar als broeders en zusters niet goed mee omgaan, kan je veel schade berokkenen bij je broeder en zuster. En waarom neem ik kinderen, broeders en zusters in één rij mee? Omdat het hetzelfde geldt. Maar het is heel goed mogelijk dat je kind worstelt met deze gevoelens. Het is heel goed mogelijk. En ik zeg het tegen de broederraad, dus ook tegen mezelf. Dat daar broeders en zusters in je midden zijn die daarmee worstelen. En wat gebeurt er dan? Er is vaak veel schaamte. Angsten van afwijzing. En die kunnen hele diepe gaten slaan in je emotie. Er ontstaat diepe eenzaamheid. Je voelt je zo eenzaam, je voelt je verlaten, je voelt je als enigste op deze wereld. Je voelt je onbegrepen. En niet alleen omdat soms alleen voor je buitenwereld, maar je bent jezelf als persoon kwijt. Je bent jezelf kwijt. En daar van binnen komt er heel veel pijn. En onbegrip. En je begrijpt je niet. Je begrijpt jezelf niet. Je begrijpt de mensen om je heen niet. Je begrijpt de situaties niet. Je begrijpt je eigen emoties niet. En vaak versterken de omstandigheden waar je in woont, in de gezinssituatie of de schoolsituatie of het verleden, hoe je bent opgevoed, traumatisch, waar die versterken dan die emotionele kwelling van binnen. En vaak mondt dat uit een intense hekel hebben aan jezelf. En vele broeders en zusters die met deze gedachten worstelen en hiermee te worstelen hebben, denken aan zelfmoord. En ik zag van het jaar op het nieuws over de Gay Pride dat daar een boot mee vaarde in Amsterdam. Dat ging over dat ze aandacht wouden vragen om de hoeveelheid zelfmoordacties die er zijn onder mensen die worstelen met homoseksualiteit. Je moet nagaan, omdat het tegennatuurlijk is, omdat het niet zo geschapen is door God, ontstaat dat conflict ook van binnen. En weet je wat de reacties vaak zijn? Sommigen worden heel erg dominant en beginnen erg te rebelleren. En die gaan tekeer en schelden en die weten niet hoe ze daarmee omgaan. Maar anderen trekken zich terug en worden enorm depressief. En dan krijgen ze op jonge leeftijd al burn-outs. Vanuit het pastoraat weet ik dat vrouwen zich snijden. Dat is iets wat vaak gebeurt. Er is zo'n diepe pijn dan van binnen. En dan snijden ze zichzelf en dan verlichten ze de pijn die van binnen is, wordt dan verlicht. Veel eten. Weinig eten. Anorexia, bulimia, al die dingen komen eruit voort. Vanuit die psychologische kwelling die dan van binnen gaat. Extreem gedrag. En elke situatie en elk persoon is weer ander. De ene is heftiger dan de ander. En voor christenen is het des te moeilijker, deze strijd. Om er mee voor de kast te komen. Of uit de kast te komen, dat is het gezegde. Voor christenen is het vaak veel te moeilijk om uit de kast te komen. Want ze weten, hé, het is zonde. En als ik het ga vertellen, wat gaan mij dan overkomen? Word ik dan verstoten uit het gezin? Word ik dan verstoten uit de gemeente? Word ik dan verstoten? We moeten begrip hebben voor deze mensen, deze broeders en zusters. En dat vraagt aan ons gelovigen een houding. Dat vraagt liefde. Dat vraagt begrip. Voor de diepe innerlijke worsteling. Maar dat vraagt ook openheid. Dat je eerlijk daarover durft te spreken. En dat je het probleem wat daar is, eerlijk bedurft te benaderen. Betekent dat wij een luisterend oor moeten hebben. En met begrip tonen bedoel ik niet medelijden hebben. Niet medelijden hebben. Nee, begrip tonen. Een luisterend oor. Realiseren wat daar gaande is. En onder de leiding van de Heilige Geest en met de Schrift moeten wij deze broeders en zusters ondersteunen. En als ze willen geholpen worden naar vrijheid in Christus, dan moeten we ze ten alle tijde bijstaan in gebed en ten alle tijde bijstaan met genade. Als mensen de weg van Christus willen gaan, dan vraagt dat je mond, je lippen dicht te houden tegen anderen, maar te bidden en te strijden, want het is een enorme worsteling. Ik wil tegen degene zeggen die ermee worstelen. Tegen het kind, als je nog bij je ouders woont, of tegen broeder en zuster. Wees open. Wees eerlijk. Breng het in het licht. Douw dat gevoel niet weg. Al die jaren van eenzaamheid is niet nodig. Al die jaren van pijn is niet nodig om eenzaam te zijn. En eigenlijk wil ik een oproep doen op dit moment. Ik wil een oproep doen, ook voor degene die deze prediking later zullen naluisteren op YouTube. Ik wil je uitnodigen om in het pastoraat te komen. Om samen met elkaar de wil van de Heer te zoeken. Want het doel van pastoraat is niet in de eerste plaats om je gerichtheid te veranderen. Maar het doel van een pastoraat is dat je in de eerste plaats geholpen wordt om Christus Jezus te volgen. En het woord van God is de leidraad in het pastoraat. En dat geldt ook als je als vader of moeder worstelt. Omdat je erachter bent gekomen dat je dochter hiermee worstelt of je zoon. Of je bent erachter gekomen dat je broers en zussen of enkele familieleden ermee worstelen en je weet zelf daar geen raad mee. Wil ik je eigenlijk uitnodigen, kom in het pastoraat. Kom. Laten we dat probleem eerlijk onder ogen nemen, onze knieën buigen. En te zoeken hoe de Heer je hierin wil helpen. Want wij leven in een verbroken wereld. We leven in een wereld die weggelopen is van God. En daarom zie je ook de immense toename van seksuele onreinheid. Ook door de pornografie. Wat dat voor verwoesting heeft teweeggebracht in vele huwelijken. In vele mannenhoofden, in vele vrouwenhoofden. Ja, we weten al dat veel mannen daarnaar kijken. Ook in christelijk Nederland. Maar wat we niet wisten tot een aantal jaar geleden is dat er een immense explosieve groei is ook onder de vrouwen. Ook vrouwen die de Heere kennen. Ook vrouwen die gedoopt zijn. Die worstelen daarmee. Die kunnen niet tegen die kracht op. Breng het in het licht. Want God is een God die genadig is. Die wil je helpen. Die wil je ondersteunen. Kijk, er staat in er staat in 1 Korinthe 6, vers 10. Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen. Nou, dat gaat hier over homoprostitutie of pedofilie. Mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar dan komt vers 11. Maar sommigen van u zijn dat wel geweest. Sommigen van u zijn dat wel geweest. Maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. 2. Maar u bent gerechtvaardigd. 3. In de naam van de Heere Jezus door de geest van onze God. Sommigen van u zijn het wel geweest. En ik herinner me ooit nog een keer een dag dat we een doopdienst hadden. En een van de broeders die gedoopt moest, die komt uit de Amsterdamse homo scene. En die heeft het verschrikkelijk moeilijk gehad en die zal het nu nog niet altijd even makkelijk hebben. Maar die werd die dag daar gedoopt en die vertelde daar zijn getuigenis. En dat raakte alle mensen die daar zaten wat God met zijn leven heeft gedaan. En toen waren er 8 mensen die zich gedoopt zouden worden, werden gedoopt. En we deden een oproep van, is er nog iemand die gedoopt wordt, die wil gehoorzaam zijn aan het woord van God. Kwamen er 4 mensen naar voren. Uit een andere gemeente waar ze niet aan doop doen. Niet aan de geloofsdoop. En een van die 4 was een vrouw. Die was zonder God opgevoed. Die had een lesbische relatie gekregen. Die was getrouwd met die vrouw. En die kwam tot geloof. En die heeft een immense diepe worsteling beleefd. En die heeft op een duur besloten om die relatie te verbreken. En verder met God te gaan. En op God te vertrouwen in haar leven. En daar getuigde ze van wat God in haar leven gedaan heeft. Hoe God haar had vrijgezet. Hoe zwaar het was. En die dag werd die vrouw gedoopt. En het was zo'n krachtig getuigenis van herstel. Dat ik dat nooit meer zal vergeten. Nooit meer. Dat daar een broeder die daar mee geworsteld heeft, maar ook een zuster die daar mee geworsteld heeft, dat ze door de Heere in vrijheid gezet waren. En dat ze de weg met de Heere gingen. En hoe soms gingen door moeilijke dalen heen, maar ze erkenden en beleiden elke keer. God is getrouw. Hij is rechtvaardig. En Hij is bij mij, in welke duistere diepte dan ook. Ik ben dat nooit meer vergeten. Het was zo'n krachtig getuigenis. En sommigen van u zijn het wel geweest, maar u bent schoongewassen. Nou, deze belofte, dit is niet alleen een constatering dat zo is, dat sommigen zo zijn geweest, maar het is ook tegelijkertijd een belofte. Het is een belofte voor degene die nog worstelen. Het is een belofte voor degene die niet weet hoe ze ermee om moeten gaan. Het is een belofte voor degene die de weg niet weet en zeggen, ja, ik wil wel, maar ik weet niet hoe het moet. Dat daar Jezus staat met uitgestrekte hand. Die staat uitgestrekt om je schoon te wassen. Om te zorgen dat je geen hekel meer hebt aan jezelf. Hij is daar bezig. Hij wil je heiligen. Hij wil je apart zetten voor Hem. Hij staat gereed. Zijn hand is uitgestrekt naar jou. O broeder, o zuster. En Hij is bezig om jou rechtvaardig te verklaren. Hij wil je zo graag rechtvaardig verklaren. Dat je rechtvaardig staat tegenover God. Dus dat God niet meer over jou torent, maar dat God jou rechtgezind is. Hij wil je wassen, hij wil je reinigen, hij wil je omgeven met alle hemelse zegeningen. En zo staat God klaar. Maar ik hoop dat u vandaag gaat begrijpen waar deze hele discussie in 2017 vandaan komt. Dat komt vandaan omdat we God verlaten hebben. Daar komt het vandaan. En een poos geleden zat ik te luisteren of te kijken naar De Wereld Draait Door. Misschien kennen we dat programma wel. Dat is al een heel poos geleden. En er werd over dit subject gesproken. En de minachting die er werd uitgekomen. Kotsende verachting over de mensen die met hun geweten niet mee kunnen in de homo-emancipatie was verschrikkelijk. Maar wat als deze mensen 60, 70 jaar geleden geleefd hadden? Hadden ze dan dezelfde mening gehad? Was 60, 70 jaar geleden was het niet normaal? Alsof we de meest debiele mensen waren die er bestonden. Maar deze tijd gaat ook over. Want de tijd gaat door. Tijden veranderen. En ik geloof niet dat ik ouderwets ben. Maar ik geloof dat ik een revolutionair ben. Je bent een revolutionair en ik zeg dat dus een lieve revolutionair. Ja, zonder geweld. Je bent een revolutionair als je het woord van God, als je het woord van God vasthoudt als het woord van God. Eentje zonder geweld. Een revolutionair. Net zoals Gandhi en Nelson Mandela. Die gingen zonder geweld. Nou, wij gaan ook zonder geweld. Maar wij hebben nog veel meer. Wees nuchter, lieve broeders en zusters, in deze discussie. Wees nuchter. Laat je er niet door bevangen. Aanvaar gewoon dat we een minderheid zijn in deze maatschappij. Kijk, het heerlijke is, het christendom heeft geen theologie om een meerderheid te zijn. Maar de christendom heeft alleen een theologie om een minderheid te zijn. We zijn een minderheid. In deze maatschappij. We zijn een minderheid die geloven dat Gods woord waar is. We zijn een minderheid die geloven dat elke vorm van seksualiteit buiten het huwelijk, dat zonde is. Aanvaard dat gewoon. Blijf bij het woord van God. Houd het vast. Want één ding is waar. De wereld gaat voorbij. Met al zijn meningen, met al zijn filosofieën, met al zijn bedenkingen. Met al zijn wetten, met al zijn regels. De wereld gaat voorbij. Maar Gods woord blijft bestaan tot in eeuwigheid. En God is niet tegen ons, maar hij is voor ons. En zijn liefde is onuitputtelijk. Maar we hebben elkaar nodig in deze maatschappij om elkaar vast te houden. We hebben nodig, we moeten elkaar vasthouden om het woord van God te aanvaarden als het woord van God. Kijk, onze broeders en zusters in de moslimwereld, die worden doodgeschoten. De hoofden worden eraf geslagen. Die hebben immense vervolgingen. Andere broeders en zusters gaan gebukt onder immense depressies. Omdat ze zich vasthouden aan het woord van God. En wij mogen in deze maatschappij, gelukkig hebben wij nu nog, vrijheid van meningsuiting. Ik weet nog niet hoe lang. Maar ik ben soms bang. Dat het humanisme dezelfde praktijken gaat vertonen als het communisme. Ze willen de baas zijn. Ze willen heersen. Al die ismes die willen heersen over de mens. Maar wij zijn niet van deze wereld. Maar wij zijn van een andere wereld. Ons paspoort is getekend met het bloed van Jezus. Wij zijn hemelburgers. En we zijn op reis in deze wereld. We zijn onderweg naar onze bestemming. En laten we dan, zolang we hier in dit leven zijn, zegenen. Laten we al zolang we hier onderweg zijn, dienen. Laten we zolang we hier onderweg zijn, de vreugde die er in ons hart is. De vrede die er in ons hart is. De liefde die er in ons hart is, proclameren als zijnde ontvanger van Jezus Christus. Het is misschien wel een hele lange prediking deze middag. Help degene die dreigt te sterven. Amen.